Daar zijn we weer met deel 4b van de Westerse filosofie. Ja, waar waren we gebleven? De 20e eeuw gaat gepaard met een enorme groei van de wetenschap en de invloed van de wetenschap op de samenleving. Er komen totaal nieuwe manieren van denken op, die voor een deel ook nog niet echt in de filosofie zijn ingedaald. Het lijkt erop dat de wetenschap, als het gaat om invloed en op wereldbeschouwingen, echt een geduchte concurrent is geworden van de filosofie. Je vindt eigenlijk in de wetenschappelijke bijlagen van de kranten, vind je elke week wel nieuwe ontwikkelingen. En dat zijn meestal gewoon ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, soms een theorie, maar daar komt weinig filosofie aan te pas. Het zou kunnen zijn dat daardoor ook de impliciete manier van denken van de wetenschap voor filosofie wordt aangezien of op de plaats van de filosofie is gaan zitten. Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben overigens. We hebben het gehad over Karl Popper en ik wil hem toch nog eventjes terugbrengen. Karl Popper, Oostenrijkse filosoof die later Engelsman is geworden en zelfs in de adelstand is verheven, Sir Karl Popper. En Popper die heeft de falsificatietheorie ontwikkeld. En als de vraag is, is onze kennis gebaseerd op denken of op waarneming? En hoe is dan die relatie daartussen? Dan heeft Popper daar dus een heel specifiek antwoord op gegeven. Je begint eigenlijk met een theorie. Die theorie kan zelfs aanvankelijk absurd zijn, daar gaat het helemaal niet om. Maar je probeert uit die theorie toetsingsimplicaties af te leiden. Dus datgene wat volgens die theorie het geval is, wat zou kunnen worden getoetst. En datgene wat je dan gaat toetsen, dat ga je niet proberen te bevestigen, maar dat ga je proberen te weerleggen. En op die manier ontstaat dus een lichaam van kennis, zou je kunnen zeggen. Dat bestaat uit weerlegbare uitspraken. En wanneer de theorie weerlegd is, dan is hij of in zijn geheel ontmanteld of in delen. Maar op die manier groeit je kennis, zou je kunnen zeggen, door steeds geconfronteerd te worden met voorspellingen die kunnen worden weerlegd. En Popper meende dat dit het recept voor echte wetenschap is. En is er dan ook onechte wetenschap? Ja, behalve dan voorbeelden als astrologie en dergelijke, wat volgens hem pseudowetenschap was, kwam hij ook met een paar heel gevoelige punten. En daar, dat riep ook veel reacties op. We hebben het heel kort bij de romantiek gehad over de diepten der ziel. Nou, als het dan gaat om bijvoorbeeld de theorie van Freud, dan was die theorie volgens Popper onweerlegbaar. En dat gold ook voor de theorie van Marx. En zou dat betekenen dat het goede theorieën zijn? Nou, nee, het betekent dat het niets is. Heel simpel. Het voorbeeld van Freud. Freud had te maken met tegenstanders. En hij had een theorie over de groei van een psyche. En sommige mensen hebben last van fixaties op hun infantiele periode. En laat nou precies dat de diagnose zijn die Freud geeft en Freudianen aan hun tegenstanders. Dus mensen die het niet eens zijn met de theorie van Freud, die vertonen zogenaamde weerstand. Dat moet psychoanalytisch geduid worden. En dat komt er dan op neer dat ze last hebben van infantiele fixaties. Dus de theorie zelf wordt gebruikt om zijn weerlegging te ontlopen. Foei, zegt de Popper, dat kan niet, dat is geen wetenschap, dat is dogmatiek. Met Marx eenzelfde verhaal volgens Popper. Als je het niet eens bent met de theorie van Marx, dat betekent dan dat je tot de bourgeoisie behoort, die natuurlijk het niet eens is met de toekomstige ontwikkeling van de dictatuur van het proletariaat. Dus dan ben jij reactionair, je verzet je tegen de waarheid van Marx en dat betekent, of de waarheid van het Marxisme, sorry. En dat betekent dus dat je door het feit dat je het er niet mee eens bent, bevestigt dat de theorie klopt. Nou, ook daarvan zegt Popper, dat kan niet, foei. Dat is geen wetenschap, dat is dogmatiek. En aan het eind van zijn leven komt Popper met een hele interessante wending die eigenlijk nauwelijks bekend is geworden. Maar hij gaat eens kijken hoe de neo-Darwinisten zich opstellen in het debat over evolutie. En hij komt tot de ontdekking dat de evolutieleer als een dogma functioneert en dat ze geen ja, laat ik zeggen, dat ze niet openstaan voor enige vorm van falsificatie of aanvulling. Foei, spreekt Popper wederom, maar dat wordt niet meer gehoord. Dan is de goede man te oud geworden, zou je kunnen zeggen, om nog rekening met hem te houden. Popper, zijn boek heeft heel veel invloed. Het boek waarin hij dit allemaal uitlegt is uit 1934, maar het wordt pas in 1962, interessant, in het Engels vertaald en heeft dan een enorm gevolg. Heel veel succes, zou je kunnen zeggen. Maar er is ook op dat moment een andere filosoof opgestaan en die komt in de geschiedenis van de wetenschapsfilosofie eigenlijk te boek te staan als de grote tegenstander van Popper. En dat is Thomas Kuhn, K-U-H-N. En daar wil ik nu iets meer over gaan vertellen als opstapje naar volgende week. En ook om een ander element in de vraag waar komt onze kennis vandaan naar voren te brengen. Kuhn heeft een opleiding gehad als natuurkundige aan Harvard University. Hij was een excellente student en hij heeft in de jaren net na de Tweede Wereldoorlog de kans gekregen van de rector van Harvard om aan alfa's, om ze zo maar te noemen, dus geschiedenisstudenten en letterkundestudenten, iets te gaan vertellen over de geschiedenis van de natuurkunde. Ze dachten dat is wel leuk als die mensen die dan bijvoorbeeld Dante lezen, de hemel en de hel van Dante, de middeleeuwse dichter. Als je dat nou leest, moet je eigenlijk ook weten hoe in die tijd mensen dachten dat de kosmos eruit zag. Dus Kuhn heeft dat heel serieus opgepakt en die is begonnen met Aristoteles te lezen en de Aristotelische natuurkunde, jullie begrijpen, met de aarde in het midden van het heelal. En toen is er iets heel geks gebeurd in de denken van Kuhn. Hij heeft zich daar zo in ingelezen en hij heeft zo dat historische proces gevolgd van het ontstaan van het heliocentrische wereldbeeld, dat hij op een zeker moment ineens ontdekt dat als hij je echt verplaatst in het geocentrische wereldbeeld uit de 15e eeuw, dan hebben die nieuwlichters als Copernicus gewoon ongelijk. De feiten waar je nu een beroep op moet doen om het heliocentrische wereldbeeld te beargumenteren, die kende men nog niet. De feiten die er in tegenspraken, die waren veel sterker. Heel simpel kunnen jullie allemaal indenken dat als je gewoon een aardbewoner bent, dat je dan de zon ziet bewegen, de aarde voel je niet bewegen, tenzij er een aardbeving is. En dat elementaire feit, ja, je moet van goede huizen komen, wil je dat kunnen ontkrachten. Als je dan komt met allerlei berekeningen die misschien voor een leek niet te volgen zijn, of misschien voor een vakman zelfs nog niet kloppen, want dat was het geval, dan merk je dat als je Copernicus verdedigt, dus het heliocentrische wereldbeeld, dat je eigenlijk voor een heel zwakke zaak staat. Ik zal daar twee voorbeelden van geven. Het een is wat absurder dan het andere. Het verhaal is dat de mensen niet door de telescoop van Galileo wilden kijken, omdat ze toch al wisten dat het onzin was wat je zou zien. Nou, ze hebben later die telescoop onderzocht en dat blijkt inderdaad te kloppen. Datgene wat je met door de telescoop van Galileo kon zien, daar kon je van met je blote oog al van zien dat het niet klopte. Dus de tekeningen die Galileo heeft gemaakt van de maan, die hij door zijn telescoop kon bekijken, die sloegen echt nergens op. En dat zag waarschijnlijk iedereen. Ander voorbeeld, als het zo is dat de aarde beweegt, nou dat voel ik dus echt niet, dat is echt niet het geval. Maar goed, we kunnen het onderzoeken. Ik ga hoog op een toren staan en ik gooi iets naar beneden. Dan zou dus door de draaiing van de aarde zou dat een afwijking moeten krijgen tegen de draairichting in. Dat gebeurt niet. Dat wat ik naar beneden gooi valt gewoon loodrecht naar beneden, tenzij het hard waait. Nou kijk, dit kun je wel oplossen, dit probleem. Dan moet je een theorie maken waarin je zegt van ja, die twee punten, de toren en de plek waar het neerkomt, zijn allebei in dezelfde beweging opgenomen. En dan kan je dit hele verhaal ontkrachten. Maar dan moet je maar net opkomen. En als je daar niet op kan komen, omdat je dit nog nooit gehoord hebt, dan kan het best lang duren voordat je overtuigd bent. En dat klopt wel, want dat hele debat heeft ongeveer een eeuw geduurd. En achteraf gezien is het heel simpel. Die Aristotelici die hadden dik ongelijk en Copernicus had gelijk. Maar dat kon je toen nog niet door de ogen van de mensen zien. Met andere woorden, wat Kuhn ontdekte is dat als je je echt verplaatst in Aristoteles' natuurkunde, dan heeft hij gewoon gelijk En dan hebben die andere mensen een zwak standpunt. En ja, hoe heeft Koen dit proberen te duiden en wat heeft het met Popper te maken? Nou, het volgende. Als je wetenschap bedrijft, zegt Koen, dan wil je feiten verzamelen op basis van een bepaald raamwerk, een bepaald framework, denkraam, zou ik kunnen zeggen, een bepaald kader. En dat kader, dat deel je met elkaar en dat kader, dat maakt het begrijpelijk voor elkaar wat je aan het doen bent als je wetenschap bedrijft. Als nou iemand met het idee komt, we gaan een heel ander kader beginnen, zullen we dat doen? Dan is de eerste reactie, nee, dat gaan we dus niet doen, want dan staat alles op losse schroeven, wat we tot nu toe bereikt hebben. Nou, zo'n kader, dat noemt Koen een paradigma. En dat woord paradigma, dat betekent letterlijk voorbeeld. En hij is in zijn boek wat onduidelijk over wat hij er nou precies mee bedoelt. Maar een heel simpele illustratie zou dit zijn. Als jij scheikunde studeert, dan krijg je een hoofdstuk 3 van je leerboek. En aan het einde van hoofdstuk 3 staan wat vragen. En dat zijn paradigma's van scheikundige vragen. Daar staat waarschijnlijk niets in over het huwelijksritueel van de koning en de koningin in het alchemistische laboratorium, want dat was 16e eeuwse alchemie en geen 21e eeuwse chemie. Met andere woorden, je krijgt dus een soort voorbeeldige benadering van een wetenschappelijk vraagstuk te zien op allerlei manieren, door je lesboeken, door de taal die mensen spreken op congressen, door de terminologie, de theorieën, de manier van doen. Zelfs misschien of je op een bepaald congres al of niet een stropdas draagt. Dat allemaal bij elkaar is, zou ik kunnen zeggen, een voorbeeldige benadering. En dat is misschien de beste vertaling van paradigma, schoolvoorbeeld. Het voorbeeld wat je op school krijgt. Ze gebruikten dat woord al in het taalonderwijs. Als je bijvoorbeeld een Nederlands werkwoord hebt, dan wil je een regelmatig werkwoord leren. Nou, dan geef ik jullie het voorbeeld horen. Ik hoor, jij hoort, wij hoorden. Dat is een paradigma van de vervoeging van een regelmatig werkwoord. Dus een schoolvoorbeeld. En het grappige is dat het woord paradigma vroeger werd gebruikt, in de 15e, 16e eeuw, als vertaling voor de ideeën van Plato. Dat zijn de paradigma's, de voorbeelden, de oerbeelden. Nou ja, wat heeft dit te maken met Popper? Nou, Koen zegt, Popper zijn ideeën zijn erg aardig. Alleen als iedereen dat zou doen, dan kon je elke dag opnieuw beginnen. Want een nieuwe theorie staat altijd heel zwak. Staat altijd oog in oog met feiten die je nog niet kunt verklaren. Je moet eerst wat meer aan die theorie werken. Dat doen we met elkaar. We staan op elkaars schouders. En dan komt er ineens iemand en die zegt van ja, ik heb een weerlegging. Denk aan die evolutieleer. Nou, dan zeggen we, daar gaan we nu nog even niet naar luisteren. Weet je wat, als we nou over 10 jaar, als je nou eens terugkomt, dan zal je zien dat we dat ook kunnen tackelen. Met andere woorden, de paradigma's zijn eigenlijk immuun voor weerlegging. Zolang ze zich nog kunnen gedragen op een manier waarop ze vruchtgevolgen hebben, laat ik het zo maar zeggen. Dus zolang een paradigma productief is, dat het groeit, dat je er dingen mee kunt benaderen, nieuwe dingen mee kunt benaderen, laat je gewoon die weerlegging maar eventjes in het kastje met lastige gevallen zitten. En dan zegt Koen eigenlijk, ja, er komt een moment, dan slaat iets om. Dan komen er zoveel tegenvoorbeelden, anomalieën noemt hij het, zoveel onverklaarbare dingen, dat de wetenschappers wel om moeten. En dan zitten ze in een hele moeilijke situatie, want dan hebben ze geen paradigma meer. Dan komt er vervolgens een nieuw paradigma en daarvan zegt Koen, dat nieuwe paradigma, dat is niet te combineren met het oude paradigma. Daarvan geef ik een voorbeeld. Als je in het nieuwe paradigma van Copernicus het over een planeet hebt, dan hoort de aarde daarbij en dan horen de zon en de maan daar niet bij. In het oude paradigma uit de middeleeuwen hoorde de aarde niet bij de planeten, want dat was de aarde, de enige in zijn soort, en de zon en de maan hoorden wel bij de planeten. Dus als Copernicus en een Aristotelicus uit de middeleeuwen het over de planeten hebben, dan hebben ze het over verschillende dingen die je niet kunt combineren. Dat noemt Koen, incommensurabiliteit. Daar zou ik heel graag heel lang over blijven praten, maar omdat ik daar mijn proefschrift over heb geschreven, laat ik dat nu zitten. Dus incommensurabiliteit, ja, je moet er een cursus logopodie voor volgen om het goed uit te kunnen spreken, maar de achterliggende gedachte is dat oude en nieuwe paradigma's het over verschillende dingen hebben en dat daardoor de overgang van, het ene paradigma naar het andere geen vooruitgang is, maar alleen maar een verandering. Daar geef ik één voorbeeld van, om het te illustreren met iets wat we allemaal misschien ons wel kunnen indenken. Je hebt een zwaar voorwerpje, laten we zeggen een ring of een pendel, en dat doe je aan een touwtje. En dan geef je daar een tik tegen en je houdt het in je hand natuurlijk, dat touwtje, en dan ga je die slingerbeweging waarnemen. Nou, wat zegt Aristoteles? Slingerbeweging, ja. Het komt, dat voorwerp, dat is zwaar, dat wordt gedomineerd door het element aarde en dat verlangt terug naar de aarde, dat streeft naar de aarde, teleologisch. Alleen, het kan niet naar de aarde terug, want het hangt aan een touwtje. Dus het blijft bewegen totdat het uiteindelijk in het laagste punt tot rust komt. Wat zegt Galileo? Een beweging als deze wordt in beginsel oneindig voortgezet, maar door de weerstand van het touwtje en de lucht komt die beweging langzamerhand tot stilstand. Dus Aristoteles heeft weerstand niet nodig en Galileo heeft het verlangen van een voorwerp naar de aarde niet nodig. En nou kan je de vraag stellen, wie van beiden heeft er gelijk? Je kan ze niet zeggen allebei, want die twee theorieën gebruiken verschillende terminologieën. Nou, dan kan je zeggen, dan gaan we gewoon een tekening maken en dan gaan we in snelheden en vectoren beschrijven wat er gebeurt. Maar ja, dan maak je eigenlijk geen keuze voor het theoretisch model. Dus met andere woorden, als je hier een algemene beschrijving van wil geven, dus inductief, uit allerlei verschillende waarnemingen een patroon herleiden, dan heb je één van beide theorieën nodig, of een derde. Maar de vraag welke theorie heeft gelijk, ja, die kan je eigenlijk niet stellen, want dat betekent dat je dan een beroep doet op een paradigma. En wat je hieruit mag opmaken is dus dat elk paradigma interpreteert zijn waarnemingen op een andere manier. En er is geen paradigma onafhankelijk standpunt om vervolgens te zeggen welke het beste is. Aldus Kuhn. Ja, de theorie van Kuhn die stuitte op behoorlijk wat verzet. Met name van Popper. Die zei van ja, het is inderdaad empirisch gezien wel waar dat de wetenschap zo werkt. Dat er paradigma's bestaan waarvan ze niet willen dat ze weerlegd worden. Maar dat is eigenlijk een schandaal dat dat zo is. Dat betekent dat wetenschap dogmatiek is. En daarvan zei Kuhn inderdaad van ja, dat zou heel goed kunnen zo kunnen zijn. Alleen als we die dogmatiek niet zouden hebben, is het loszand. Ik kan je afvragen wat erger is. Goed, daar kwam in de tijd dat ik studeerde nog een andere filosoof bij. Dat was Paul Feyerabend. Die maakte zich door zijn, ja, laat ik zeggen, een beetje dadaïstisch en hofnarachtig gedrag niet bepaald geliefd, maar dat was een hele schrandere figuur. Die zei van ja, niet alleen de theorieën zijn paradigma gebonden, maar ook de methoden van de wetenschap zijn paradigma gebonden. En dat betekent dus dat er geen neutrale wetenschappelijke methode is. Hij heeft dat zo onderzocht dat hij ging kijken van ja, wat zijn er nou eigenlijk voor voorschriften? Nou, dit en dat en dat en dat. En houden de onderzoekers zich daaraan die voorschriften? Antwoord, nee. Dus zijn enige, hij zei er is maar één theorie die je, of nou anders gezegd, één methode die je altijd kan gebruiken. Dat is anything goes. Alles is mogelijk. Nou, daar is hij heel erg op bekritiseerd. Maar hij had wel degelijk een paar punten die veel zijn opgepakt. Een van de dingen waar Feyerabend zich aan ergerde en waarvan hij de kwalijke kanten beargumenteerde, is dat er in de wetenschap men geneigd is naar monocultuur. En dat dus tegenstemmen en alternatieve stemmen worden geweerd. In die zin was hij toch wel een Popperiaan. En hij was ook een criticus van de autoriteit van de samenleving in de wetenschap. Ik weet wel dat ik in mijn studietijd artikelen moest lezen als hoe beschermen wij de samenleving tegen de wetenschap? En als je dus bij Feyerabend komt, kan je echt de vraag stellen, is Feyerabend een criticus van de verlichting? Is het nog verlichting, datgene wat Feyerabend bekritiseert? Is zo'n radicale wetenschapskritiek zelf ook verlichting? Dat zijn allemaal dingen waar we het over kunnen hebben. Vaak wordt de naam van Kuhn en van Feyerabend gekoppeld aan relativisme. Dat is het idee dat eigenlijk, de ene theorie kan je gebruiken, maar de andere eigenlijk net zo goed. Daar waren ze allebei trouwens tegenstanders van, maar dat noemt men vaak het postmoderne klimaat. En daar ga ik volgende week op door. De vraag, zijn er andere methoden om aan kennis te komen dan denken of waarnemen in een bepaalde mengverhouding? Daar is het antwoord van Koen en Feyerabend op. Ja, die methode die is er. Dat is niet het denken, maar het waarnemen, of het waarnemen, maar dat is het beroep op de conventie. Dat betekent eigenlijk dat je dingen aanneemt omdat de juffrouw het zegt. Dat is dan het paradigma of de traditie. En in de 18e of 17e eeuw is dat hele aspect naar achteren geschoven in het idee van we gaan alles helemaal opnieuw opbouwen. We komen met hele nieuwe kennis, hele nieuwe denkmodellen. Maar bij Koen en Feyerabend is die conventie weer terug. Zonder bepaalde gebruiken, zonder bepaalde regels in acht te nemen, kom je nergens. Aan de andere kant zijn die conventies geen wetmatigheden. Ze veranderen, ze kunnen veranderen. Dat is het ontstaan van nieuwe paradigma's, zoals Koen dat dan noemt. Overigens is het zo dat Koen, dat wil ik er nog toevoegen als laatste, niet spreekt over het paradigma van de wetenschap in het algemeen. En dat is later eigenlijk wel gebeurd bij toen zijn werk gepopulariseerd werd. Toen hadden we het over het westerse paradigma, of het paradigma van de wetenschap, materialistisch vaak, reductionistisch. Zo gebruikt Koen dat woord zelf eigenlijk niet. Ik heb een heel merkwaardig citaat gevonden van Koen, wat is opgetekend door een psychiater die een onderzoek deed naar ontvoeringen door buitenaardsen. En hij wist niet wat hij daarmee aan moest met al die verhalen. Hij kon natuurlijk als psychiater wel zeggen, ja, dat zijn hallucinaties, ik zal jullie een medicijn geven. Maar dat vond hij een te makkelijke oplossing. Toen is hij met Koen gaan praten, dat was een vriend van hem. En Koen zei, wat hier aan de hand is, is dat toch de wetenschap de starheid van de dogmatiek is gaan aannemen. En als je hier wat aan wil doen, moet je eigenlijk proberen onderzoek te doen zonder bepaalde taalformules te gebruiken. Zonder te vragen, oh, is het echt of onecht? Is het binnen de psyche of daarbuiten? Is het fysisch, is het psychisch? Al dat soort vragen moet je laten varen, omdat als je die duidingen al van tevoren hebt, dan krijg je voorspelbare resultaten waarbij je eigenlijk terugvalt op een bepaalde, misschien wel verkeerde conventie. En goed, simpel gezegd is dus conventie of traditie het gestolde taalgebruik, zou je kunnen zeggen, is ook een bron van kennis, maar ook soms, net als een verkeerde waarneming of een verkeerde redenering, een verstoring in in het verkrijgen van nieuwe informatie. Volgende keer ga ik het hebben over de filosofie die eigenlijk probeert de eenzijdigheid van de wetenschappelijke vraagstellingen en oplossingen te compenseren door eigenlijk weer terug te keren naar het leven zoals zich dat daadwerkelijk aan ons ontvouwt. En dat is dan podcast 5 die op deze 4b gaat volgen. Allemaal hartelijk dank.